Welkom bij de podcast Kritisch Bekeken. Een totaal nieuwe podcast die we namens de Vrije Gedachten maken. Deze podcast heeft een doel om jullie kijkers en luisteraars bekend te maken met alle kwakzalfpraktijken die er tegenwoordig zijn. We gaan in deze eerste podcast bespreken wat is kwakzalverij en jullie alvast een inkijkje geven in wat daar allemaal in plaatsvindt.
Nou, laten we dan meteen met de eerste vraag beginnen. Wat is kwakzalverij?
Ja, kwakzalverij, eigenlijk het woord zelf, bestaat uit twee delen. Namelijk kwakken, een beetje babbelen. En dat is een belangrijk kenmerk van kwakzalvers. Ze kunnen ontzettend goed babbelen. En,
hebben een goed verhaal vaak.
Vaak hebben ze een heel goed verhaal. En alleen met wat kennis van zaken kun je daar prima doorheen prikken.
Ja.
Het tweede deel van kwakzalverij is zalverij en dat is van zalven. En dat heeft eigenlijk met middeltjes te maken die zeg maar geneeskundige krachten zouden hebben.
Ja.
En ja, die combinatie bij elkaar, hè, dus het aan de man brengen van allerlei middeltjes die zogenaamd zouden werken. Want veelal en eigenlijk bijna in alle gevallen werken ze gewoon niet. Nee. Je moet het maar geloven. Hè? En dat is ook de basis van kwakzalverij. Het is geloven dat het maar kan.
Ja. En waar komt kwakzalverij dan vandaan in de geschiedenis?
Ja, als we teruggaan, we kunnen heel ver terug eigenlijk naar de Bijbel bijvoorbeeld. Of de Tora. Daar wordt al melding gedaan van diverse wonderen die hebben plaatsgevonden.
Wonderlijke genezingen. Heb je daar misschien een voorbeeld van?
Ja, allerlei wonderlijke genezingen vonden toen plaats. Ik bedoel, Jezus was daar
uiteraard
een van de eerste healers, was die zeg maar.
Ja.
En die kon mensen genezen met zijn handen.
Zelfs ledematen aangroeien.
Ja, ook. Dus hij hoefde maar iemand aan te raken en die was van zijn kwaal af. Of die kon ineens weer zien, want die was blind.
Ja. Zien we dit soort kwakzalfpraktijken tegenwoordig nog steeds?
Ja, je verbaast je, maar die praktijken zijn er nog steeds. En ik denk dat het zo ook leuk is om onze kijkers te laten zien en onze luisteraars te laten horen wat we daarmee bedoelen. Tegenwoordig zijn er diverse sectes nog die ja eigenlijk optredens organiseren waarin ze dus mensen gaan helen.
Ja.
En
ook nog steeds namens Jezus.
Uit de naam van Jezus doen ze dat. En het is denk ik ook wel leuk om daar eens gewoon naar te kijken. Hoe ziet dat er tegenwoordig uit?
We hebben natuurlijk een aardig voorbeeld van gevonden.
Precies.
En laten we dat filmpje even samen gaan bekijken.
Ja. Dit is namelijk een filmpje door de frontrunners.
Kan je vingers dicht laten?
En ze kunnen handen.
Zie je dat?
Gelijk aan elkaar maken. Zie je dat verschil, Tuin?
Ja, deze mevrouw heeft dus ongelijke armen. Door een cold shoulder, begreep ik.
Ja. Er zit een paar centimeter verschil tussen. Maar let op, jongens. Nu gaat het gebeuren.
Verder zie ik ook niet een handje daar onderin die toch waarschijnlijk een beetje de boel manipuleert.
Nee.
Dat zal die vast ontkennen.
Nou ja, ze voelt het, hè. Kijk.
Deze schouder.
Ongelooflijk. Wat een wonderen kunnen er tegenwoordig plaatsvinden. Ja. Echt armen die live, tijdens een live show, groeien.
Ja, ik vind het ook wel mooi. Je ziet op een gegeven moment probeert hij bij haar een reactie te krijgen. En vraagt hij eigenlijk, voel je de Heilige Geest? Voel je dat je genezen wordt? En je ziet eigenlijk dat ze niet echt reageert. En hij gaat er meteen overheen. Ik zie het in haar ogen.
Ja.
Ze voelt de Heilige Geest.
Ja, precies. Kijk, dit heeft ook alles te maken met wat velen ook kennen, showhypnose.
Ja.
Dus Rasta Rostelli was vroeger ook zo'n hypnotiseur die shows gaf. En daar gingen de mensen ook onder hypnose de gekste dingen doen.
Ja.
Ja, hier zijn ze niet onder hypnose, maar voelen ze wel de suggestie en de druk om voor een publiek te staan. Om gewoon netjes mee te werken aan wat die gast aan de vraagt.
Ja, het is heel duidelijk, heel suggestief. Het voelt niet echt alsof er nou hier duidelijk iets gebeurt. We zien geen Jezus verschijnen of iets dergelijks. We zien gewoon een man praten. Ja, en een vrouw die de armen strekt.
Ja, klopt.
Volgens mij is dit een heel oud trucje.
Ja, kijk. Heel veel mensen die zijn gevoelig voor suggestie.
Ja.
En daarom Is goochelen ook zo populair? Hè? Ik bedoel, mensen geloven er gewoon in.
Nou, we hebben hier nog een voorbeeld. En hier zie je het ook nog een keer. En wat mij gewoon heel erg opvalt is... Ja, dat hij het moet aanraken en manipuleren. Dat zegt mij eigenlijk al direct...
Let op. In de naam van
Erik... Deze meneer ook.
Zo, dat is een enorm verschil. Moet je kijken.
Ja, je ziet, ik zie hem gewoon met zijn hand onderaan... Ja, de boel manipuleren. Ik bedoel, je hoeft hem ook niet aan te raken. Als het echt zou werken...
Ja.
Kijk, oh,
is
ja.
Natuurlijk ongelooflijk. Kijk, en dit trucje kunnen ze natuurlijk elke week weer opnieuw doen. En het gaat nergens over. Maar het is zeg maar hier weer het spel van liegen en bedriegen.
Ja, en the power of suggestion, als we dat mooi zeggen. Inderdaad, je staat voor een publiek. Er staat een band achter. Iedereen begint te juichen. De band begint te spelen. Er wordt natuurlijk een euforisch gevoel opgeroepen op die manier. En ja, dan is het natuurlijk makkelijk dat je dan zegt, dat is de Heilige Geest. Maar volgens mij, als Ajax scoort of Feyenoord scoort... voelen mensen precies. Zich ook zo.
Ja, nee, maar je ziet dat dit soort charlatans zijn het eigenlijk. Hè? Ik bedoel, Jomanda, die trok ook volle zalen. En die deed mensen geloven dat ze water kon instralen. En nou ja, daar is ze aardig op binnengelopen om ingestraald water te verkopen.
Je ziet vaak dat er een setting wordt gecreëerd waarin emotie wordt opgeroepen.
Ja, er wordt op angsten ingespeeld van mensen en ook wordt er misbruik gemaakt van hun situatie. Dus als je last van klachten hebt, chronische klachten, je bent erg ziek. Dat is eigenlijk waar kwakzalvers op inspelen. Ja, ze willen een quick win, die mensen een quick win, een quick fix geven. En men hoopt dat dat ook waar is. En ja, veel mensen betalen daar ook grof geld voor.
Ja. En heb je misschien nog andere voorbeelden van kwakzalverij? Zeker die misschien ook nu tijd populair zijn.
Je ziet kwakzalverij heel veel op de social media tegenwoordig voorkomen. Ze zijn allemaal leuke dames die supplementen aanbieden. Heren die allerlei vitamines aanbieden omdat ze zo gezond zijn. Helende energieën gaat het over. En nou ja, dan kom je al snel bijvoorbeeld bij Reiki. Dat is...
Handoplegging kunnen genezen.
Ja, precies.
Dus, dat komt een beetje uit de Oosterse geneeskunde, boeddhisme.
De laatste tijd hebben veel mensen een neiging naar die Oosterse geneeswijzes... het genezen met handen, de chi, de yin en yang. En ja. Het klinkt allemaal fantastisch, maar het is allemaal gewoon nonsens.
Het is een beetje de new age spiritualiteit.
Ja, precies. Ja.
Goed. Zullen we even naar een voorbeeld kijken van onder andere Reiki?
Ja.
Jij bent ook laten heel heldervoelig, hè? Ja. Jij bent helderhorend, heldervoelend, helderziend ook.
Ja, echt alle...
Zijn ze echt
alle
alles.
Stala, zeg maar, wat je hebt. Ja. Helderhorend, heldervoelend, helderwetend, helderruikend,
helderproevend.
Voor de mensen die niet worden gehoord, je hebt dus alle verschillende variaties. Ja. Dus helder weten is dat je het gewoon weet.
Gewoon weten.
Ja, gewoon weten. Ja. En ik vind het zelf... Vroeger noemden ze dat de paranormale vermogens. Ja. Dat woord vind ik niet zo, niet zo lekker. Ja, heel erg gedateerd. En het heeft iets zweverigs. En dat vind ik
ze vindt
een beetje
het zweverig.
Jammer,
want eigenlijk zijn het gewoon intuïtieve vermogens. Ik weet niet wat helder en helderhorend en ziend allemaal is.
Ja, eigenlijk zintuigelijk versterkt het. En 1 op de 5
goed, mensen die...
is HSP, is hooggevoelig.
Ja. Even
en die heeft in die mate ook eigenlijk die intuïtieve vermogens. En die kun je dus ook verder ontwikkelen.
Ja. Wat mooi is dat zij dus alles heeft en dan helderproevend. Wat ik wil zeggen, dat vind ik zo raar.
Ja.
Moet je daar, dan eet je iets en dan krijg je daarbij... Dit is toch te bizar voor woorden, Reiner.
Ja, kijk, de grap met dit soort personen is ook dat ze zeg maar hun bovennatuurlijke gaven claimen op basis van geboorte bijvoorbeeld. Hè.
Het is aangeboren.
Het is aangeboren, eigenschap.
Of. Ze zei het ook, 1 op de 5 mensen is helder,
precies.
Ziend.
Ja, vaak zit het ook zogenaamd al in de familie. En was een overgrote oma, was een heks. Ja, allemaal prachtige fantasieverhalen. Maar De reden waarom ze dat doen is zeg maar om hun krachten te bevestigen naar buiten toe.
Ja,
dat ze speciaal zijn en dat ze iets kunnen.
Nou, ik vond ook wel opmerkelijk dat ze dan zegt dat ze het een beetje zweverig vond klinken. Het paranormale klinkt dan heel zweverig.
Ja.
Alsof zij een heel gegrond aard iets naar voren brengt. Terwijl wij natuurlijk net zo goed denken, ja, net zo zweverig als paranormaal.
Ja, nee.
Ze zijn uit de lucht gegrepen.
Ze gebruiken gewoon liever andere woorden. Het was eerst alternatieve geneeskunde bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk kwakzalvrij. Maar later noemden ze dat dan weer complementaire geneeskunde. Dus aanvullend. Maar ja, ze beroepen zich wel steeds weer op geneeskunde. Terwijl dat helemaal geen geneeskunde is.
Ja, ze verschuiven ook een beetje. Hè? Want het paranormale is dan een beetje uit schoen geraakt. En dat heeft dan een negatieve stempel. En dan gaan ze eigenlijk gewoon met hetzelfde door. Maar dan geven ze de nieuwe naam en dan doen ze alsof het weer helemaal anders is.
Ja, nee, klopt. Zoals wat we net zagen, dat Reiki, dat is al, denk ik, 30, 40 jaar aan de gang hier binnen Europa.
Ja.
Het is ook een beetje in een westers jasje gestoken.
Ja.
Nou, je ziet zeg maar dat die Oosterse geneeskunde bij kwakzalvers enorm populair is. Dus ja. Je ziet bijvoorbeeld terug in allerlei acupunctuur praktijken die hier zijn gestart door mensen die een weekendcursus hebben gehad daarin. Je ziet ook de neiging van heel veel mensen dat ze geen echte medicijnen meer willen gebruiken, want zogenaamd Big Pharma is slecht. En stappen over op de alternatieve kruiden of de Ayurvedische kruiden.
Ja.
Maar ja, die zijn niet geheel onschadelijk. Dus... Het is niet een beter alternatief dat betreft.
Nee, en nou ja, dat is dus Reiki is een onderwerp. En we hebben nog een aantal onderwerpen. Eentje daarvan is ook het spreken met de doden.
Ja,
Er wordt ook nog steeds heel veel geroepen dat mensen dat kunnen. Op tv zelfs, de Derek Ogilvies en de Charles. En dat is een 10 jaar geleden was dat enorm populair. Uri Geller.
Klopt. En dat zijn allemaal voorbeelden van mensen die zich bovennatuurlijke eigenschappen toemeten. En zo ook het praten met dode personen. Het is niet voor iedereen weggelegd natuurlijk. Je moet dat trainen en dat zal volgens mij in dit filmpje ook naar voren gekomen. Zullen we eens kijken?
Ja, leuk voorbeeld van iemand die met de dood.
De spirituele wereld, daar ben ik echt van overtuigd, is echt een wereld van liefde en een wereld van goede energieën. Alleen als jij zelf bepaalde psychische klachten hebt, dan kan je natuurlijk ook je psychische klachten verwarren voor een overledene. Dat er helemaal geen overleden is, maar dat je dan misschien in een eigen stukje angst
moet je niet doen, hè?
Dus je bent A, daar zelf verantwoordelijk voor.
Ja.
En B, ja, als jij psychoses hebt of andere ernstige psychische klachten of wat dan ook, doe het dan vooral niet.
Nee, dat
wordt wel echt een hele mooie video. Goed, ja. Als we zo meteen gaan.
Nee, als je psychisch verward bent, moet je niet met doden gaan praten. Dat is zeg maar een goede tip van deze meneer.
Ja.
Maar ja, je kan ook denken van ja, als iemand denkt dat hij met doden kan praten, is die zelf niet psychisch verward.
Ja,
en heeft hij hulp nodig?
Dat is natuurlijk wel meteen onze gedachte erbij. Maar inderdaad, ik vind het wel. Maar dus deze meneer zegt nog wat opmerkelijks. Dat vind ik wel het interessantste. Ja. Door gewoon te fantaseren.
Ja.
Volgens mij slaat hij daar de spijker op de kop.
Absoluut. Kijk, de mens is eigenlijk van nature een patronenherkenner.
Ja.
En de mens wil graag patronen overal in herkennen. En eigenlijk zijn we daar zo goed in dat we soms ook patronen herkennen die er gewoon niet zijn. En
Dat is in de wetenschap verklaren dat geloof ik door de false positive, zoals dat heet. Als jij de bosjes hoort ritselen, ga er dan maar vanuit dat het een tijger is.
Precies.
En ren maar weg. Want als het geen tijger is, dan ben je voor niks weggerend. En als het wel een tijger is, dan heb je het overleefd. En ze zeggen dat daar waarschijnlijk de gedachte vandaan komt van dat je achter alle dingen zo'n soort agency zoekt. Dus als de bosjes ritselen, dan moet daar iets in zitten.
Ja, als je kijkt naar puur de evolutietheorieën en de overlevingsmechanismes die we ons hebben aangeleerd. Ja, was dat vroeger natuurlijk superhandig. Als je op tijd maakte dat je wegkwam voordat je zelf prooi werd.
Ja.
Nu hebben we die eigenschappen wellicht nog wel in ons systeem zitten. Maar in deze moderne maatschappij hebben we die eigenschappen niet meer nodig.
Nou ja, we zijn natuurlijk wetenschappelijk een stuk verder gekomen en hebben op die manier natuurlijk een manier gevonden hoe we het dichtst bij de waarheid komen. Ja, en als ik dit soort mensen hoor, dan denk ik toch, ja, je bent niet kritisch. Het is voor mij heel duidelijk dat je een totaal onkritische houding hebt van wat is het geritsel nou in die bosjes. Laat ik dat dus goed onderzoeken. Ja. Nee, dat is eigenlijk, ik hoor geritsel, dat moet wel een tijger zijn.
Nee, wat zeg maar mensen allemaal gemeenschappelijk hebben die zich in deze kwakzalfindustrie begeven, is dat het veelal ontbreekt aan inderdaad een stukje wetenschappelijke kennis. Maar ook wetenschappelijke onderbouwing van datgene waar ze mee bezig zijn. Daarnaast vertrouwen ze eigenlijk altijd gewoon op hun intuïtie.
Gevoel.
Hun gevoel.
Intuïtie.
Maar goed, zonder gedegen kennis gaat dat natuurlijk op alle gebieden compleet fout.
Ja. Nou, we hebben hier misschien nog een mooi voorbeeld van een dame die gaat vertellen dat je ook een oude ziel kan hebben. Dus meerdere levens heeft gehad.
Ja, je ziet inderdaad dus tegenwoordig dat die kwakzalverij allerlei aannames doet ook over het leven na de dood. Hè?
Dus zelfs voor je eigen leven, dat een soort het principe van reïncarnatie.
Ja,
het komt ook uit het boeddhisme.
Klopt.
Ook van het oosten.
Ja, heel veel van die praktijken omarmen reïncarnatie. Dat zie je bij bijvoorbeeld heel veel kwakzalvers die zich bezighouden met traumaverwerking. Ja. En die gaan zelfs zo ver dat ze zeggen, ja, trauma's heb je gewoon van je overgrootouders meegekregen.
Dat kennen we van regressietherapie, familieopstellingen.
Exact.
En inderdaad nog wel een aantal van dat soort oosterse praktijken. Om het zo maar te
zeggen. Ja, precies. En het is weer fantasie. En ja, weet je, je kan nooit met zekerheid stellen of die trauma's überhaupt bij die overgrootouders aanwezig waren.
Kijk, het zijn allemaal suggesties. Het zijn suggesties. Kijk, onderbouwing.
Heel veel mensen maken vervelende en nare dingen mee in hun leven. Maar ja, die kunnen gewoon relatief makkelijk snel weer verder. En dat verschilt natuurlijk ook weer per persoon. Ik bedoel, de een die een auto-ongeluk maakt, die pakt de volgende dag de draad weer op. En de ander, ja, die heeft daar enorme psychische schade van gekregen. En blijft dat wellicht een tijd lang aanhouden. Ja. Maar goed, mensen verschillen daar natuurlijk in.
Nou, misschien even naar dit filmpje kijken. De dame die geeft dus aan, ben je een oude ziel? En de 15 kenmerken van
nou, kijk eens aan.
We zijn benieuwd wat.
Ik hoop niet dat we ze alle 15 kijken.
Bedoeld met een relatief groot bewustzijn. Een oude ziel heeft meestal vaker op aarde geleefd en relatief veel levenservaring. Ja. Er bestaat geen wetenschappelijk onderbouwde test om erachter te komen of ook jij een oude ziel hebt.
Ach. Nou, dat laatste verbaast ons natuurlijk niet.
Dat kun je doen
en
aan
ook
de
hier weer, deze mensen zien dat dus zelf niet. Eigenlijk zegt ze dus, ik kan het niet onderbouwen. Maar ik denk wel dat het zo is. Ja, dan kun je natuurlijk tot bijna alles, tot elk geloof komen.
Nou, precies. Kijk, je kan in verzonnen goden geloven. Je kan dus in dit soort fantasieverhalen geloven. Een ziel is natuurlijk een heel oud begrip. Wat al door de oude Grieken, bedacht was. Maar goed, toen was er nog sprake van het lichaam bestaat uit twee elementen. Een fysiek deel en een psychisch deel. En dat psychische deel zou de ziel zijn. Waar zelfs theorieën dat als je doodging, dat je lichaam dan twee ons lichter werd, omdat de ziel dan het lichaam verliet.
Ja, die heb ik ook al eens gehoord.
Ja, precies. Maar je ziet dat in die kwakzalfpraktijk ziel een belangrijk element is. Energieën, kosmische energieën. Het zijn allemaal hele ontastbare dingen. En je moet maar geloven dat dan ook zo is en zo werkt. Maar goed, als je die basisaannames niet hebt en je gaat dan kritisch naar die behandelingen en praktijken kijken, ja, dan is het allemaal gewoon gebakken lucht.
Ja, ik heb hier nog een leuk voorbeeld. Reiki met dieren. Ja. We hebben een aantal behandelingen met dieren. We beginnen even met de reiki-behandeling van de hond Teun. Een leuke naam.
Dat meen je niet.
Ja, en de hond Teun schijnt niet te kunnen lopen. Hij wordt zittend in beeld gebracht. En van daaruit gaat het filmpje verder. En we hebben het filmpje, dat laten we niet helemaal zien. Maar ik vertel zo wel hoe het afloopt.
Ja.
Maar laten we gewoon heel even kort kijken.
Laten we even kijken.
Wat hier gebeurt met de hond Teun.
Ja, er zit een hondje heel zielig omhoog te kijken op de vloer.
Ja.
En hij is potentieel slachtoffer voor een reiki-behandeling.
Ja. Nou, tijdens de behandeling is Teun uitermate rustig en vindt alles goed. Nou ja, wat dat betreft lijkt hij ook op mij.
Ze hebben hem op de behandeltafel getild.
Ik ben ook rustig, ik vind het ook allemaal goed.
Ja. En er staat een man Teun te masseren op zijn rug of zijn handen op zijn rug te houden.
Eigenlijk gebeurt er in het filmpje niet heel veel.
Nee.
En aan het einde zie ik de hond niet lopen.
Nee.
Dus ik heb aan het begin de hond niet zien lopen, aan het einde de hond zien niet lopen. Maar ik moet uit het filmpje dan geloven dat hij weer kon lopen daarna. Maar...
Ja, ik heb geen idee. Maar reiki is wat dat betreft een heel bijzonder behandelingsmethode.
Ja.
Ze pretenderen allerlei kwalen automatisch te kunnen genezen. Het gaat allemaal vanzelf. Ja. Maar goed, volgens mij hebben we nog een podcast in gedachten om reiki, zeg maar, apart te bespreken.
De meeste van deze allemaal nog apart. Maar goed, dit was een erg leuke. En ook hier weer zie je, het is allemaal op basis van suggestie. We zien eigenlijk niks. We zien eigenlijk alleen maar een hond op tafel liggen, een man met zijn handen erop. En dat is het eigenlijk.
Ja.
En de suggestie wordt gewekt dat deze hond weer kon lopen daarna.
Ja, precies.
Of in ieder geval goed kon lopen. Ja. Dat hij daarvoor niet kon.
Nou, je ziet ook dat dit soort sessies altijd in groepsverband plaatsvinden. Hè? Die reiki-sessies, vaak met trainingen. En dan ontstaat er natuurlijk automatisch ook weer zo'n psychologisch proces.
Ja.
Van
de groepsdruk.
Doe ik hier aan mee?
Ja.
Of zeg ik van waar ben ik in godsnaam terechtgekomen? En dit gaat gewoon niet werken.
En mensen vergeten dat nog wel eens, dat bijvoorbeeld ook zo'n proces van groepsdruk is wetenschappelijk onderzocht.
Dat zijn inderdaad...
En het werkt uitstekend.
Ja,
Als je weet
klopt.
Hoe je de groep moet manipuleren, dan kun je heel goed het individu manipuleren.
Zeker. Er zijn inderdaad hele leuke onderzoeken naar gedaan. Hè? Dus hoe mensen meegaan in een groep. Een voorbeeld daarvan is ook een leuke, dat men moest drie lijnen onderscheiden. En één was net zo lang als de ander. En daar moest men dan antwoord op geven. Welke lijn dus matchte met de lijn die ze voor zich hadden.
Ja.
Nu was het afgesproken dat de eerste deelnemers, die zaten in het complot, die gaven allemaal een verkeerd antwoord.
Ja.
En dat is ook gefilmd. En je zag al die laatste deelnemer, die dus niet in het complot zat, fronsen met zijn wenkbrauwen van waarom geven die mensen allemaal een verkeerd antwoord.
Ja.
Maar niet geheel verrassend ging hij zelf ook overstag en gaf hij uiteindelijk ook het foute antwoord.
Ja, ik heb dat zelf ook een keer gezien. En daar hadden ze een spelprogramma nagebootst waarbij vragen beantwoord moesten worden. Vijf kandidaten, vier in het complot. Wat is de hoofdstad van Nederland? En vier mensen zeggen Den Haag.
Ja.
Ja, en diegene die kijkt, die zegt dan toch maar Amsterdam. En dat wordt fout gekeurd. Of afgekeurd, moet ik zeggen.
Precies.
En zo een aantal serie van de vragen. En bij de derde, vierde vraag, exact hetzelfde.
Ja.
Ze gaan gewoon overstag en ze gaan mee met de groep. Omdat daar is misschien een winstelement wat nog meespeelt. Maar,
Je ziet ook dat zeg maar kwakzalverij ontstaat doordat mensen vaak in een persoonlijke crisis terechtkomen. Die gaan, dan kun je twee dingen doen. Je kan bij een secte terechtkomen. Hè, je kan in God gaan geloven. En daar word je ook door de groep met de open armen ontvangen. Maar je kan ook naar het alternatieve circuit gaan. En daar word je ook met de open armen ontvangen. Want iedereen wil graag in hetzelfde geloven. En ze willen allemaal hele goede dingen doen en mensen genezen.
Ja.
Ja.
Leuk voorbeeld van een therapie waar we wat aandacht aan gaan besteden is de klankschalentherapie. En ik wilde, omdat we net Teun de hond hadden, wilde ik even beginnen met het paard.
Kijk. Ja, die klankschalen is ook weer zo mysterieus, hè? Dus als je daar...
En je ziet hier het paard. Ik heb het idee dat hij op zoek is naar eten.
Ik denk het ook. Ik denk niet dat dit iets met een helingproces te maken heeft. Of dat het überhaupt iets zou doen.
Nee, maar ook hierna werd de suggestie gewekt dat het paard vrolijk en ontspannen was na de behandeling. Ik vraag me af of ze daar een enquête voor hebben afgenomen, vooraf en achteraf. En controlegroepen.
Ja. Nou, dat is heel goed dat je dat zegt. Want zeg maar, een belangrijk kenmerk ook van kwakzalverij is dat er geen enkele diagnose plaatsvindt. Dus men kan niet diagnosticeren.
Of heel algemeen.
Je kan niet toetsen. Kijk, binnen de reguliere geneeskunde kun je zeg maar, een diagnose krijgen van een huisarts of van een specialist. En dan kun je ook een second opinion gaan vragen. En eigenlijk in veel gevallen zal die second opinion niet veel afwijken.
Mensen kunnen fouten maken natuurlijk, maar...
Natuurlijk. Maar goed, als jij hartproblemen hebt, dan zal niet een tweede specialist zeggen van... Het ligt aan zijn darmen.
Ja. Of dat het aan je aders ligt in plaats van je hart. Of je hart in plaats van je aderen. Die zal niet echt tot een compleet andere diagnose komen.
Nee, en dat zie je wel vaak tussen in die alternatieve geneeswijzes. Dat zeg maar het een persoonlijke invulling is. Of men gaat gewoon af op datgene waar iemand mee aankomt. Maar goed, je bent zelf geen dokter. Ik bedoel... Hoe kun je nou zelf je eigen diagnose stellen? En dat is tegenwoordig wel het probleem. Men verwacht dat klachten heel eenvoudig te googlen zijn... of op te lossen zijn met dit soort flauwekul.
Ja, en in het geval van deze klankschaaltherapie... zou het zo zijn dat door de vibratie van de klank... gaat door je lichaam heen en zou daarmee je cellen genezen, activeren.
Ja, ja. Maar dat zou best wel lullig zijn als dat principe waar was... Ja, want als jij achter een box of voor een box staat op een festival... Ja, dan komt er aardig wat trilling door je lijf heen. En dan ga je er gewoon aan, denk ik.
Ja, volgens mij is dat niet heel gezond.
Nee.
Krijg je ook permanent gehoorzaam. We hebben een leuk voorbeeld van zo'n behandeling.
Ja, je ziet wel dat het echt experts zijn, hè, die weten wat ze doen. Laten we eens kijken.
Ja.
Kijk, dit vereist natuurlijk een gedegen opleiding, hè, op een schaal slaan...
Ja,
die frequentie...
Is een precisie-instrument.
Precisiewerk, ja. Je moet er echt niet naast zitten. Want dan kun je gewoon bepaalde organen beschadigen. Dus ja. Daar moet je wel voorzichtig mee zijn. Kijk, nu wat grove werk.
En ook hier weer, de achtergrond. Heel Oosters.
Ja, precies.
Boeddha. Ik zie volgens mij wat Indonesisch staan. Wat leuke tierenlantijns en aankleding.
Klopt, dat is eigenlijk de manier waarop personen zich in het alternatieve circuit ontwikkelen.
Ja.
Dat ze zeg maar hun kledingstijl, in sommige gevallen hun naam ook aan gaan passen naar een hele leuke mystieke Oosterse naam.
Ja.
Ze halen edelstenen in huis, de dreamcatchers natuurlijk.
Ja, die zien we hier ook in.
Dus als je bij familie en vrienden dreamcatchers, kristallen ziet, boeddha-beelden, nou, wat hebben ze nog meer voor?
Ja.
Onzin allemaal in huis, dan weet je waar je terecht bent gekomen, dus pas op.
Ja, het is ook al beweerd om een bepaalde setting te creëren, een bepaalde suggestie te creëren. En dat werkt ook. Ik denk ook in een ziekenhuis over het algemeen, als je bij de dokter zit, is het allemaal vrij neutraal.
Klopt.
Heeft volgens mij ook wel een reden. Want...
Nou, ik noem het altijd de imitatiestrategie van een alternatieve sector. Dus die willen... Ja, de suggestie wekken dat ze net als de reguliere zorg kunnen behandelen. Hè? Dus ze hebben een behandeltafel. Maar het is dan altijd wel weer een beetje knullig... want dat is vaak in een verbouwde slaapkamer thuis.
Ja.
Of je moet ergens in de woonkamer op een tafeltje gaan liggen. Dat of op een kleedje.
Met Teun de Hond, die lag gewoon op de eettafel.
Ja, precies, midden in de woonkamer. Dus de behandelcentra zijn vaak gewoon slaapkamers en huiskamers of... armoedige clubhuisjes waarin ze wat organiseren. Dus dat is gewoon typisch.
Ja.
Maar ze proberen de suggesties te wekken... dat ze een bepaald specialisme hebben of kennisniveau hebben. Ja. En dat doen ze door allerlei certificaten uit te reiken. Na een paar weekendcursussen ben je specialist, krijg je een certificaat.
Ja.
En dat staat natuurlijk mooi in je behandelpraktijk aan de muur. Hè, een reeks certificaten. Maar ja, eigenlijk hebben ze daar helemaal niks voor hoeven te doen... behalve betalen. aanwezig zijn, knuffelen met elkaar, janken met elkaar. En dan is die cursus, die zit er weer op. En dan ben je ook weer 7.500 euro armer.
Ja, ik heb ook niet het idee dat je kan zakken.
Nee. Iedereen kan het.
Ja, ja, op zijn eigen manier, op zijn eigen niveau.
Precies.
Maar goed,
precies.
En als we dan een beetje richting het einde, dan vraag ik me toch af, hè, baat het niet? Dan gaat het niet. Dat zeggen dan veel mensen. Van, ja, maakt het nou uit en laat mensen gewoon lekker. En in de zekere zin is dat ook wel zo. Hè? Sommige dingen zijn ook niet zo. Zo'n kalangschaaltherapie, ja, dan gaat daar ga je niet dood van, om het zo maar te zeggen.
Nee, je gaat er niet dood van, maar het kan natuurlijk wel schadelijk zijn op het moment dat jij reguliere zorg daarmee gaat vermijden.
Ja.
Stel, je hebt wel iets onder de leden en je gaat gewoon niet naar een huisarts daarmee of naar een, wat kan zeggen, specialist. Je valt in handen van dit soort charlatans. Ja, dan kan het probleem eigenlijk zich alleen maar verergeren.
En ik denk, je doelt nu een beetje op de fysieke gezondheidszorg. Maar we hebben natuurlijk ook de geestelijke gezondheidszorg. En daar is natuurlijk, denk ik, nog wel ietsje gevaarlijker in de zin van dat mensen misschien niet naar een goede, erkende psycholoog gaan. En snel natuurlijk bij dit soort therapeuten, want dat is geen beschermde term. Dus iedereen kan zich therapeut noemen.
Nee, klopt. Kijk, mij is er inderdaad wel opgevallen dat zeg maar, kwakzalverij is van origine meer gericht op zeg maar, het lichamelijke.
Ja,
het probleempjes oplossen met wonderen en wondermiddeltjes. Maar dat is de laatste decennia verschoven ook naar allerlei geestelijke problematiek.
Waarschijnlijk ook omdat het fysieke hebben natuurlijk beter in kaart gebracht. En leren we steeds beter kennen.
Ja,
heel veel kennis inmiddels van het lichaam. Nog niet alles, maar heel veel.
Nee, klopt. En het geestelijke is nog wel wat.
Precies. Het
mysterieuze, lastige.
Het gat om je in te verstoppen met het fysieke wordt natuurlijk al steeds kleiner.
Ja.
En moet je dus meer naar het spirituele. Want ja, dat kun je natuurlijk altijd een grijs gebied creëren.
Ja, klopt. En je ziet dat het heel veel leken zijn die geen enkele psychologische achtergrond hebben. En vaak zijn het mensen die zichzelf ervaringsdeskundigen noemen.
Ja.
Dat is ook typisch weer zo'n punt van herkenning van kwakzalvers. Ze hebben allerlei ziektes gehad en wonderbaarlijk genoeg overwonnen. Ze hebben burn-outs gehad waar ze overheen zijn gekomen met een wondertherapie. Ze hebben depressies gehad. Nou, eigenlijk hebben ze alles gehad.
En vaak werkten de medicijnen natuurlijk niet.
Nee.
En alternatieve behandelingen.
Nee. Dat
was de oplossing.
Inderdaad, het standaard riedeltje wat dat soort charlatans altijd afratelen. Van ik heb 20 jaar bij elke instantie gelopen in de reguliere zorg. Maar niemand kon mij helpen.
Ja, totdat ik deze methode vond, deze therapie.
Precies.
Vond. En vanaf dat moment ben ik genezen.
Ja, klopt.
Nou, daarmee wilde ik ook een beetje misschien alvast een voorsortering maken op onze volgende aflevering. Het gaat over familieopstellingen, waar dus inderdaad heel erg gericht is op geestelijke gezondheidszorg. Hè, mensen die in de knel zitten met zichzelf.
Ja, precies. Kijk, familieopstellingen, dat is eigenlijk ook een soort therapie.
Ja.
Om
je problemen,
allerlei problemen mee op te lossen. Hè?
Ja, te vinden ook en te kijken. Want,
en zeg maar, het verklaringsmodel is dan dat eigenlijk alle shit die je overkomt, ja, die heb je te danken aan je eigen familieleden.
Ja, is ook ze gaan ook in op dat het uit vorige levens komt. Dat conflicten van 4 generaties terug, nu vandaag met. Nou ja, jou depressief maken, om het zo maar te zeggen.
Ja, kijk, ze kunnen dat goed verkopen onder de noemer het onbewuste.
Ja.
De term die we allemaal kennen van onze vriend Sigmund Freud. Die daar trouwens ook enorm op los kon fantaseren.
Ja, ja.
Veel van zijn werk is ook gewoon
is achterhaald inmiddels.
Compleet achterhaald. En
staan er maar slechts enkele dingen die overeind zijn blijven.
Er zijn wel wat goede dingen geweest die hij heeft gedaan. Hij heeft natuurlijk ook een aantal zaken in gang gezet.
Ja.
Alleen
beetje hetzelfde als Darwin.
Ja.
Zijn theorie klopte ook niet 100%. Maar het is wel de basis van wat we nu weten.
Ja.
En dat is wel de basis waar we begonnen zijn.
Ja, maar al die onbewuste processen. Dat is allemaal flauwekul.
En hoe gaat zo'n familieopstelling, hoe ziet dat eruit? Hè, als ik naar zo'n behandeling zou gaan?
Ja eigenlijk zo'n opstelling moet je voorstellen als een soort toneelstukje wat je gaat opvoeren met elkaar.
Ja.
En dan is er één regisseur, de zogenaamde therapeut, en die gaat zeg maar het toneelstukje begeleiden.
Ja, want het, wat ik van begrepen is dat het dus jij als patiënt gaat daar naartoe. En dan zijn er eigenlijk een groep wildvreemden waar je dan die opstelling mee gaat doen.
Ja, ja. Ja, ze noemen het dan patiënten niet zozeer, maar cliënten of de vragensteller. En iemand die een vraag komt stellen om een probleem op te lossen. En dan heb je een groepje mensen, die moeten er ook zelfs voor betalen. Dat noemen ze representanten.
Ja.
Die mogen dan gaan fungeren als substituten voor familieleden.
Ja.
Ja.
Nou ja, ik denk dat we hier een heel mooi stukje hebben.
Ja,
over.
Nou ja, we gaan hier nog helemaal verder op in onze volgende podcast.
Ja,
want die heeft als thema dus familieopstellingen.
Klopt. En ik denk dat dit een hele mooie introductie is. Nou ja, waarin uitgelegd wordt een beetje wat het is. En ook hier weer verraad met zichzelf.
De suggestie zou zijn dat je ze nu en dan niet helemaal goed in je lijf zit. Dat je een beetje dissocieert, dat je dus nu en dan uit bent. En dat kan doordat er allemaal spanning in je terechtkomt, maar misschien ook een prestatiedrang of dat iets heel erg moet van jou. Maar je zou zeggen, kijk, ze doen pinky pinky. Je zou zeggen, er is nu toch weer verbinding tussen de ziel en de dagelijkse realiteit. Maar nog steeds houdt de ziel het meeste af.
Ja.
Ja, ik ben het niet overal mee eens. Dit vind ik wel goed, maar dit allemaal, dat is gewoon te veel.
Dus dit is goed. Maar bij elkaar is het te veel.
Dat is dus al eindigt het mooi.
Is je opgevallen dat
met een stukje theater.
Klopt.
En zij begint al, je hebt een stukje dagelijkse praktijk. En dan denk ik, en wat bedoel je daar nou mee?
Ja.
Waarschijnlijk het dagelijkse leven waar je mee om moet gaan. Ja, het zijn allemaal van die termen een beetje inhoudsloos. En op die manier proberen ze dan toch een verhaal te maken. En het klinkt lekker, maar... Het zegt helemaal niks.
In de volgende podcast gaan we ook zeg maar bespreken van wie heeft dit bedacht. Dat was onze vriend Bert Hellinger.
Ja.
Daar gaan we een stukje over vertellen. We gaan wat meer uitleg geven over de achterliggende principes, concepten die ze zeg maar bedacht hebben voor familieopstellingen. Maar goed.
En ook hoe dat het heel veel gebruikt wordt tegenwoordig ook in... Wat blijkt, het zakelijke leven zelfs geïntroduceerd wordt.
Ja, je ziet dat wat we in deze serie zagen, dat mensen behandeld worden, maar ook dieren worden behandeld. Dus ze verleggen graag hun grenzen naar andere terreinen. Maar ook dit soort familieopstellingen worden dan organisatieopstellingen genoemd.
Ja, om de dynamiek van je organisatie te bekijken.
Exact. En dan heb je geloof ik ook nog onderwijsopstellingen. Dat docenten met elkaar een opspelling moeten doen om te kijken. Wat speelt hier nou binnen ons team?
En ook, en ik denk een van de belangrijkste dingen is ook dat meneer Bert Hellinger zei... Ja, dat hij eigenlijk wars was van wetenschap en wetenschappelijk onderzoek.
Ja.
Dat hij dat eigenlijk maar onzin vond.
Nou ja, belangrijk kenmerk ook van alle kwakzalvers, alternatief genezers, is dat ze de wetenschap als een mening beschouwen.
Ja.
En de mening die zij erop nahouden, weegt even zwaar.
Ja, en nou ja, terwijl ze ook vaak, zoals eigenlijk al hier een paar keer is aangegeven... Mensen gewoon zelf zeggen, het is niet wetenschappelijk te onderbouwen.
Nee,
ja,
nee, dus je hebt wat dat betreft ook wel twee takken, splitsingen in de alternatieve sector. De een die de wetenschap helemaal verafschuwt en zich daar ook tegen afzet. Maar aan de andere kant heb je bijvoorbeeld ook weer alternatieve genezers... die als cherrypicking doen en dan af en toe eens een onderzoekje eruit pikken... die enigszins hun... supplementen zou ondersteunen of hun aannames dat je een bepaald drankje niet om 2 uur 's middags moet drinken.
Ja.
Of nou ja,
de bekende halve waarheden.
Verzin het maar.
Eigenlijk halve waarheden gebruiken om je eigen verhaal
te brengen. Ja, vaak staat er helemaal niet in die wetenschappelijke onderzoeken dat een of ander wonderdrankje het probleem fixt. Maar ja... verdraaien ze dat weer, dat het kan bijdragen of het stimuleert. Blijven allemaal vage termen.
Ja. En hier met de familieopstellingen kunnen ze natuurlijk ook heel makkelijk... in het grijze gebied van je gedachten Hè, het gaat natuurlijk over je geestelijke gezondheid, over je emotionele relatie met mensen. Dan kun je natuurlijk heerlijk in een soort zweverig grijs gebied blijven. En dan hoef je je niet zo makkelijk te aarden, om het zo maar even te zeggen.
Nee.
En het allemaal te bewijzen.
Nee, klopt. Kijk, we hadden het eerder over risico's. Kijk, risico's zitten hier voornamelijk in dat je opgezadeld wordt met herinneringen die je eigenlijk nooit hebt meegemaakt.
Ja.
Trauma's krijg je aangepraat die je eigenlijk nooit hebt meegemaakt. En
ik denk dat we daar een mooi einde kunnen maken. En dat we daar de volgende aflevering gewoon meer voorbeelden van laten zien, dieper in zullen gaan.
Ja, precies. Dan vertel ik ook iets meer over Elizabeth Loftus, een Canadese psychologe. Die heeft heel veel over die materie geschreven, over valse herinneringen. Komen we inderdaad later op terug. Zal ik daar wat meer over vertellen.
Dan is dit denk ik een mooi moment om de podcast af te sluiten.
Ja.
Hartelijk dank voor het kijken.
Voordat we afsluiten, Teun. Je wil iets te snel gaan. Ik wou iedereen bedanken, zeg maar, voor het kijken naar deze podcast. We gaan de volgende podcast meer inzoomen op één behandelingswijze of een therapie. Daar laten we jullie alles van zien. En wil je meer weten van allerlei kwakzalverpraktijken? Er is een heel goed boek geschreven. En Tussen waarheid en waanzin van Marcel Hulspas en Jan-Willem Nienhuis. En Jan-Willem Nienhuis is ook van de stichting Skepsis. Hier kun je eigenlijk alles in lezen over verschillende pseudowetenschappelijke therapieën en denkwijzes, complotten die daar allemaal zijn. Dus dit is een leestip voor deze keer. En met onze kwakzalverij hebben we natuurlijk ook goede banden met de Vereniging tegen Kwakzalverij. Dus een ieder die de vereniging wil steunen, wordt lid. En daarnaast iedereen die atheïstisch, humanistisch is ingesteld en niet gelooft in goden en niet gelooft in kwakzalverij, wordt lid van de Vrije Gedachte. Dank voor het kijken.
Bedankt. En tot de volgende keer.
En tot de volgende keer.